Goedemorgen, dit is de ochtend bij Radio Maria. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zoals ik daarnet al heb gezegd, zouden we vandaag de mogelijkheid hebben om te spreken met iemand die ons meer kan vertellen over de heilige priester Bruno. En we hebben ondertussen eerwaarde heer Tim Peters aan de lijn. Van harte welkom in ons ochtendprogramma, eerwaarde.
Dank u wel.
Misschien kunnen we van start gaan met u te vragen om uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over de heilige Bruno.
Ja, ik ben priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Ik werk als kerkjurist aan de kerkelijke rechtbank. Mm-hmm. Ik ben verantwoordelijk voor de diakenopleiding. En ik geef kerkelijk recht aan het seminarie en de abdij van de Averbode.
Uw activiteit concentreert zich dan voornamelijk rond kerkelijk recht eigenlijk?
Eigenlijk wel, ja.
Ja. Ja. Nu, een tijd geleden heeft u een boek geschreven, hè, over deze bijzondere figuur, de heilige Bruno. Kunt u iets meer vertellen over wie hij was, wat zijn leven was en hoe uiteindelijk die bijzondere gemeenschap van de Kartuizers voortgekomen zijn uit zijn spiritualiteit?
Ja, dus we zijn aan het einde van de 11e eeuw. Bruno was een academicus, hè, professor theologie, bijbeltheologie aan de kathedraalschool van Reims. En daar ook directeur, 30 jaar lang. Dus vandaag zouden we zeggen, hij is een prof aan de universiteit, rector van de universiteit. Hè. Dus een hele lange academische carrière. Mm-hmm. Hij heeft dan op een bepaald moment in zijn leven, op basis van een conflict met de aartsbisschop, een soort bekeringsmoment meegemaakt, waarin hij zijn hele leven over een andere boeg wilde gooien en zich volledig wijden aan het strikte contemplatieve leven, dus eremiet, kluizenaar worden. Heeft dat eerst een tijd lang gedaan in de Champagne-streek en is dan op aansturen van een van zijn oud-studenten, de heilige Hugo van Grenoble, die daar bisschop was, is hij met een aantal volgelingen tot in het Chartreusegebergte ten noorden van Grenoble getrokken in het jaar 1084. Heeft daar zich als kluizenaar teruggetrokken. En dat is eigenlijk het begin van wat wij de Kartuizerorde noemen. Hè. Dus het Chartreusegebergte, Les Mans Chartreux, Kartuizers, zijn daar ontstaan als een kloosterorde van eremieten. Al meer dan 9 eeuwen lang bewaren zij dat oorspronkelijke charisma van strikte eenzaamheid, strikte teruggetrokkenheid uit de wereld, absolute stilte en de nadruk op het gebed en de voorspraak voor de wereld en de kerk. Bruno is dan een aantal jaren naar Rome geroepen door de toenmalige paus Urbanus II als zijn privésecretaris. Heeft dat een jaar of twee volgehouden, maar was daar absoluut niet gelukkig. En heeft gesmeekt aan de paus om terug te mogen keren naar het contemplatieve leven. De paus heeft dat dan toegelaten en zo heeft hij in het zuiden van Italië, in Calabrië, in Serra San Bruno, het stadje dat zijn naam draagt, is hij opnieuw begonnen en heeft hij een nieuw klooster van eremieten gesticht en is het Kartuizerleven eigenlijk daar verder gegaan, ondertussen ook in Chartreuse uiteraard. En is hij daarna in het jaar 1101 op 6 oktober overleden. En dus kunnen we zeggen dat de heilige Bruno de grondlegger is van de Kartuizerorde die nog altijd bestaat.
Eigenlijk word je daar stil van. Hij heeft ongetwijfeld het leven geleid van een... Ja, hij was toch wel een belangrijk iemand. Hè? Hij zal ook wel aanzien gehad hebben en de mensen luisterden
absoluut,
naar hem.
Absoluut, ja.
Zal ook, zoals men dat durft te zeggen, in de wereld goed geboerd hebben. En dan toch die impuls Of dat zal wel een proces geweest zijn waarin God hem naar de stilte en de eenzaamheid trok. Het lijkt wel compleet contrair aan een leven in naastenliefde, in liefde, hè, het eerste gebod dat wij moeten volbrengen. Hoe zou de heilige Bruno dat bekeken hebben? Leven in eenzaamheid, kan dat leven in liefde zijn?
Ja, eerst en vooral, het was zeker een proces. Hè. Het is niet zo'n een blitzbekering. Hè.
Mm-hmm.
Hij heeft er 2 jaar over gedaan om ja, dat proces door te maken en kluizenaar te worden. Hè. Nu, het monastieke leven en het contemplatieve leven en het teruggetrokken zijn uit de wereld, dat is een act van grote liefde. Hè. Dus men doet dat om helemaal beschikbaar te zijn voor de Heer. En door het gebed uiteraard en de voorspraak beleeft men de liefde voor de mensen. Dus het is zeker geen vorm van misantropie, maar het is een vorm van grote liefde in dienst van de mensheid uiteraard. Maar dat kan je alleen begrijpen vanuit het geloof.
Mm-hmm.
Dus de Kartuizers zien hun plaats in de kerk als een soort evangelische waakzaamheid. Hè. Christus zegt, ik kom op een dag terug, ik keer naar de aarde terug en ga ik nog geloof vinden op aarde? Zal niet iedereen ingeslapen, ingedommeld zijn? Wel, de Kartuizers zeggen, wij niet, we zullen wakker zijn. Ze doen het ook letterlijk, hè, want ze bidden midden in de nacht. 11:45 in de nacht, dan staan ze op om te bidden. Hè. En dus ze zeggen, kijk, dat is onze dienst aan de mensheid. Als Christus terugkomt, zullen wij wakker zijn in dienst van de mensheid. En dus Christus zal een wakkere mensheid vinden op onze voorspraak. Nu, buiten het geloof heeft dat natuurlijk geen enkele betekenis en geen enkele zin.
U heeft een mogelijkheid gehad om met velen van hen te spreken. Nu, dat is vrij uitzonderlijk, want Kartuizers spreken bijna nooit. Wat heeft u het meest getroffen in uw contact met de Kartuizers? Wat is hetgeen wat u het meest is bijgebleven?
Ja, dus ik heb inderdaad 3 weken de kans gehad om een retraite bij hen te maken in een van hun kloosters. Ja. Wat mij het meest treft, is dat zij geen compromissen aangaan met de wereld, met de vragen van de kerk eigenlijk, om tussendoor toch ook pastoraal actief te zijn. En geen compromissen aangaan met de tijd. Ze blijven absoluut trouw aan hun oorspronkelijke charisma.
Mm-hmm.
Doorheen de eeuwen, met weinig of geen veranderingen doorheen al die eeuwen. En zo denk ik dat zij getuigen zijn van een hele oude, middeleeuwse traditie die teruggaat tot de woestijnmonniken eigenlijk, hè, tot begin van het christendom. En daar zijn zij de stille, levende getuigen van. En dat heeft mij enorm getroffen, hoe trouw zij zijn aan hun oorspronkelijk charisma.
Ja, dat is bijzonder dat het eigenlijk kan. Zo afgesloten van de wereld, dat is ook hun roeping. Het is een keuze om die roeping te volgen. Het is ook zo, als ik me niet vergis, dat zij bijvoorbeeld ook kleur en te veel kleur in hun omgeving, dat ze dat een beetje proberen ook buiten te houden. Hè? Dat dat ook al als een te grote wereldsheid wordt beschouwd.
Ja, wereldsheid. Alles is heel eenvoudig, heel simpel. Er is dus geen enkele versiering, ook niet in de kerk. Geen muziekinstrumenten. Alles wat de mens verstrooit en afleidt van het wezenlijke, dus van de Heer zelf, dat wordt buiten gehouden. Hè? Dus dat staat zo in de regel om mens niet te verstrooien en alleen bezig te zijn met de kern van de zaak. En dat is God zoeken in de eenzaamheid en de stilte. En vandaar dat alle ornamenten, versieringen enzovoort, dat geweerd wordt. Ja.
Als we de heilige Bruno zeggen, dan zeggen we niet alleen Kartuizers, maar ook Kamaldulenzen. Kunt u daar iets over zeggen? Zijn dat Kartuizers of is dat een aparte tak van de Kartuizers?
Nee, de Kamaldulenzen zijn ouder. Die zijn gesticht door de heilige Romualdus.
Mm-hmm.
Dat is een aantal decennia ouder. Ze vormen een aparte kloosterorde, een aparte tak, ja, binnen de religieuze families. Die zijn ook kluizenaars, maar je hebt bij hen ook cenobieten, een soort benedictijnermonniken. Maar het is een aparte tak. Het leven is bij de eremieten wel in grote lijnen identiek. Allee, ze leven ook in aparte cellen, in aparte huisjes. Totaal teruggetrokken van de wereld. Mm-hmm. Een leven van gebed en contemplatie. Maar het is een andere kloosterorde. Het zijn dus twee individuele orden, zoals je minder broeders en kapucijnen hebt.
En heeft de heilige Bruno eigenlijk ergens een bepaalde inspiratie gehaald bij hen of bij andere ordes?
Ja, hij heeft hen zeker bezocht. Hij heeft zeker Kameldulenser kloosters bezocht.
Ja.
En hij heeft zeker zich geïnspireerd op dat model dat Romuald dus een aantal decennia vroeger al had geïnstalleerd in Italië dan. Hè?
Ja. Mm-hmm. Als we spreken over monniken die voornamelijk zwijgen en bidden, kan ik mij voorstellen dat wanneer ze hun mond open doen, dat er waarschijnlijk wel een bepaalde wijsheid uit te rapen zal vallen, omdat het zo uitzonderlijk gebeurt. Hè?
Mm-hmm. Ja, als je met hen spreekt, dat zijn natuurlijk geen mensen van de oppervlakte, maar mensen van de diepte. Hè?
Ja.
Dus die leven vanuit een andere dimensie dan vele mensen in de wereld. Ook priesters in de wereld uiteraard. Hè. We gaan op in vele wereldse en tijdelijke dingen. Dat is daar natuurlijk allemaal niet. Hè. Dus het zijn wel mensen van de kern van de zaak uiteraard. Hè.
Ja. Ja. En heeft u zelf in uw leven als priester bepaalde elementen in uw eigen spiritualiteit en geloofsbeleving waar u inspiratie haalt uit de Kartuizerorde?
Ja, uiteraard. De heilige Bruno is mijn lievelingsheilige, mijn favoriete heilige. De eenzaamheid, de stilte, dat zijn twee dingen die mij van nature als karakter, als persoon al liggen. Maar het is zeker de spiritualiteit die mij het meeste aantrekt. Hè. Dus ik denk dat hele vele van onze priesters zich wel ergens tot een bepaalde spiritualiteit aangetrokken voelen.
Mm-hmm.
Franciscus van Assisi, Ignatius van Loyola, Benedictus. En voor mij is dat de heilige Bruno en de absolute stilte en eenzaamheid van de Kartuizers, waarvan ik ooit heb persoonlijk mogen proeven en die mij nooit meer zal loslaten of verlaten.
Als ik een soort van slotvraag zou mogen stellen. Mm-hmm. We zijn heel dankbaar dat u de tijd heeft genomen om ons een klein beetje meer te vertellen over die heilige Bruno en die spiritualiteit. Maar als we één les voor deze tijd zouden kunnen leren uit de heilige Bruno en hoe hij zijn geloof beleefde, wat zou dat dan volgens u zijn?
Wel, ik wil eindigen met een citaat van een Kartuizer monnik die nog altijd leeft. En die schreef ergens, en daar vat hij alles, denk ik, mee samen. Wij verspillen ons leven voor Christus, maar iedereen die ooit in zijn leven echt verliefd is geweest, die weet en die beseft dat de liefde in staat is tot de grootste dwaasheden.
Ja, dat is een mooi citaat. Dank u wel om dat ook aan ons mee te geven. Het doet mij zelfs denken aan de hymne die voor kloosterlingen wordt gezongen. Hè? In het getijdengebed. Alleen leven, denken dat zo'n leven vruchtbaar is, dat is een dwaasheid. Enkel mogelijk wanneer de Heer ons tot levend voorbeeld is.
Ja, ik denk dat dat een mooie aanvulling is, ja.
Nu, ik kan enkel aan onze luisteraars ook meegeven, voor zij die graag lezen, voor zij die graag wat meer te weten willen komen, dan kan ik zeker het boek van eerwaarde heer Tim Peters aanraden. Dat is Gods eenzame zwijgers, dat bij Carmelitana is verschenen in 2017. En dat u zeker een stuk kan meevoeren in die diepe spiritualiteit. Misschien, eerwaarde, nog een laatste iets. Heeft u de documentaire bekeken, Die Große Stille?
Ja, natuurlijk.
Ja.
Meer dan één keer, hè. Wel 25 keer.
Ja. Het is misschien ook een aanraden voor zij die het niet kennen, om dat te gaan opzoeken. Ik denk zelfs dat het op YouTube te bekijken is.
Ja, inderdaad. Zoals het gefilmd is, zo is het.
Ja.
Ja, het is werkelijk zoals het is. Dus, ja.
Dat heeft op mij ook een hele diepe indruk gemaakt. Het zijn 169 minuten lang. En als ik mij niet vergis, is het ook zo dat de regisseur heeft een brief geschreven naar hen met de vraag of dat hij dat mocht doen. En dan heeft het bijna 20 jaar gekost eer hij antwoord gekregen heeft.
Ja, dat is niet ongewoon hè, bij Carthuizers.
Die nemen hun tijd. Ze hebben ook alle tijd om dat, dat te doen. Eerwaarde, dank u wel voor de tijd u genomen heeft om ons een klein beetje binnen te leiden in de spiritualiteit van de heilige Bruno. We zien het alleszins als een uitnodiging om dat misschien wat verder uit te diepen. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.
Dank u wel, tot ziens.
Ja. Graag tot de volgende keer.
Dag.